onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 87, al de vijf versen. Psalm 87, de versen 1 tot en met 5.
Save the souls.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Psalmen en daarvan het 45ste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach, op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensen kinderen, genade is uitgestort op in uw lippen. En daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. En gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, vanwaar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volks en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, dewijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder, en de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Den koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. En gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht, daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is aan de avond van deze dag dat wij hier rondom uw eeuwig blijvend getuigenis zijn samenvergaderd. Heren, wat een goedheid. En wat een gunst. Want Heere, het is een gunst dat Gij ons uw woord doet horen. Dat wij het mogen prediken, Heere, kon en mocht het zijn naar de zin en mening uws geestes. Daartoe bidden wij om uw geest, dat die ons leren in alle waarheid. En dat die ons leiden in het spoor der waarheid om uws naams wil. O Heere, dat we uw woord recht mogen snijden. En gelijk gij het bedoeld hebt, gelijk gij het zegt en verklaart in uw woord. Lieve Heere, dat er ook afnemers mogen gevonden worden of mogen geboren worden hier onder het woord. En dat we er alle van mochten mede eten, want daar gaat het toch over. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Heere, wat is het dan een... Wat zijn we dan nog toonbeelden van uw langmoedigheid dat we hier nog bijeen mochten vergaderd zijn. Konnen mocht het zijn in uw gunst, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Lieve Heere, we bidden om uw bijstand, zowel in het spreken als in het luisteren. Gij zegt het tot uw jongeren, zonder mij kunt gij niks doen. Ach Heere, wat is dat toch eeuwig waar. Maar met u, zegt David, spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Heere, mocht dat ook deze avond gebeuren. Dat we met u door een bende dringen. Die bende van inwendige en uitwendige vijanden. Die bende van tegenstanders waarvan Paulus getuigt. De Heer heeft me een open deur gegeven, maar er zijn vele tegenstanders. Altijd zo geweest, altijd zo geweest. Maar zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven. Hoe zal hij ook met hem niet ons alle dingen schenken? Lieve Heere, dat het mag zijn in die gedachte, in die waarheid, dat we hier zijn samen vergaderd. Niet om een mens te horen, maar om uw woord te horen. In alle schakeringen. Want, lieve Heren, uw woord beslaat alle terreinen van het leven. Er is geen terrein waarin uw woord niet spreekt. O Heren, uw woord hebt voor de waargelovigen altijd een pasklaar antwoord. Maar gij openbaart het niet altijd. En niet altijd even helder. Dat ligt niet aan u, Heren. Dat ligt aan ons verdorven bestaan. Maar als het maar enigszins met geloof gemengd mag zijn, dan zullen we het verstaan naar de mate die gij goeddunkt. Heren, mocht dat gebeuren. Mocht dat ook deze avond gebeuren. Dat het met geloof gemengd mag zijn. En dat het kracht mag doen. Dat we er door geraakt zouden worden, opdat het ons leven stempelen, gelijk de reine dieren des velds hun pad stempelen. Lieve Heren, daarin kunnen we het alleen van u verwachten. Want wie zijn hart stelt op vlees, is een dwaas. Heren, mocht gij ons dwazen genadig zijn. Mocht gij de overhand hebben. Mocht gij uw woord wereldwijd doen verkondigen naar de zin en mening uw geestes. Er is veel valsheid, o Heere, en we zullen dat ten eerste bij onszelf ontdekken, want het vlees is vals. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, en het kan ook niet. Maar gij hebt vlees, duivel, zonde overwonnen, o Heere Jezus Christus. En mocht gij overwinnende, als overwinnaar, ons de overwinning geven, door in de toepassing des harten, opdat we meer dan overwinnaar zouden zijn in hem, die overwinnaar is. Heere, gedenk de zieke, de zovelelei leed en beproefde, de weduwe en de wezen, uw volk Israël. Heere, gedenk ze. Want bij het voortgaan van de tijd komen ze steeds meer alleen te staan. Gij hebt het voorzegd. De volkeren zullen hen afvallen. Maar gij zult uw volk niet afvallen. Want gij hebt ze gezet als een uitverkoren volk. Als een koninklijk priesterdom. Lieve Heren, dat we er nog getuigen van mochten zijn. Dat gij uw volk Israël kwam te bekeren. Dat gij het deksel van hun harten zou wegnemen. En dat ze tot de volle erkentenis zouden mogen komen. En van die vorst die zij verworpen hebben. En door hun verwerping zijn wij tot bekering gekomen. Op de evangelie is ons heidenen gepreekt. En mochten ze tot jaloersheid verwekt worden, lieve heren. Het gaat alles dwars tegen de omstandigheden in. Dwars tegen wat we zien. Maar gij zijt God, ja gij alleen. Gij doet het uwe. Overeenkomstig uw woord. Wat gij gezegd hebt, doet ge. O heren, zegen uw eigen trouw getuigenis dat eeuwig zeker is. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, ook deze avond is de tekst uit de tekst voor de prediking uit het boek Rut. En daarvan het eerste hoofdstuk, het 16e en 17e vers, waar wij nogmaals met u lezen. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen, een scheiding maken zal tussen mij en tussen u. Mijn geliefde, we hebben deze morgen de voorgeschiedenis overdacht tot en met de ontmoeting of de vergadering bij de grens, de grensovergang, waarin Naomi zich tot haar schoondochters richt en ze maand om huiswaarts te keren. Maar daar dan blijkt dat Rut haar aankleeft en een geloofsgetuigenis geeft zoals we die u zojuist hebben opgelezen. Een geloofsgetuigenis vanuit de zekerheid des geloofs, niet vanuit de begeerte, maar vanuit de kennis van Christus. Vanuit de kennis, de geloofskennis die Rut al geleerd had in dat Moabitische heideland. En dat wel zeker middels het geloofsgetuigenis van Naomi. Een geliefde, hier zien we Gods weg is in de zee en zijn pad in diepe wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend, tenzij dat hij het ons openbaart. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En als je niks van dat ondoorgrondelijke Gods hebt leren kennen, geliefde, dan ben je niet wedergeboren. Dan ben je niet wedergeboren. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen. Paulus roemt in de hoogheid, in de diepte en in de verhevenheid van Gods wegen. Aanbiddelijk zijn zijn wegen. Hier staat het verstand van de mens volkomen stil. Eerbiedig stil, bij Gods volk staat het eerbiedig stil. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En dat had hij bewezen in het leven van Rut. Maar ook in het leven van Naomi. Hoewel ze daar over klaagt. De Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. Noem mij niet meer Naomi, maar Mara. Maar, geliefde, zij mocht nog dienen als een lastdrager voor Rut. En dat kunnen we in dat verdere gedeelte van de geschiedenis van Rut lezen. Hoe Naomi ten dienste staat in het leven van deze Rut. Waaruit God een stammoeder gaat bouwen voor de zoon des Allerhoogste Koning, voor de zoon des mensen. En zoals we in de lijn der geslachten kunnen zien. De Heer Jezus is uit Rut geboren. De grote Davidszoon. En deze Rut, geliefde, daar was iets bijzonders mee gebeurd. In het verre Moab, ze was tot bekering gekomen. En daarvan geeft ze geloofsgetuigenis op de grensplaats van Moab en Israël. Als Naomi met haar beide schoondochters is teruggekeerd. Ze waren vertrokken, vol vertrokken. Vanwege de hongersnood in Bethlehem Ephrata. Maar ledig waren ze wedergekeerd. Doch eigenlijk is dat ook niet waar. Want Naomi is niet ledig wedergekeerd. Ze had een bekeerde schoondochter. Nou, dat is een schat. Dat is een schat. Een bekeerde schoondochter. Dat is een schat. En dat had de Heere gewerkt, daar had Naomi niks aan gedaan. En ze was heen gegaan met een man en twee jongens. En ze was teruggekeerd met twee schoondochters. En dan komt die ene nog te ontvallen, die Orpa, die keert terug naar de afgoden. Met veel tranen. Het waren krokodillentranen. Maar Rut kleefde er aan. En dan komt dat getuigenis. Val mij niet tegen. Dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren net als mijn zuster. Nou, dat was de zuster niet, maar dat was daar een zuster in de natuur ook niet. Orpa, ze hadden verschillende moeders. Maar het was eigenlijk de zuster naar het vlees. Orpa, Rut, die twee die waren zusters in het vlees. Wellicht geen familie van elkaar, maar Orpa die keert weder en Rut kleeft Naomi aan. Want waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Wat een heerlijk geloofsgetuigenis, geliefde. Het wordt in onze dagen nauwelijks meer gehoord. Nauwelijks meer gehoord. Maar de schrift staat er vol van. Van heidense vrouwen. U zegt, noemt er nog eens een. De Samaritaanse vrouw. Dat is ook zo'n halve heiden. Komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus, mijn Christus. En op het getuigenis van die Samaritaanse vrouw, komt heel Sichar tot bekering. Kan je zien wat een echt geloofsgetuigenis doet, als de Heere daarin meekomt. Kan hij een hele stad tot bekering brengen. En ik heb u ook vanmorgen heb ik u het misbruik aangewezen die men met Rut pleegt in de reformatorische kerken, zogenaamde reformatorische kerken. Alles van Rut wordt dan zo'n beetje vergeestelijk in de prediking. Als ze nu zeggen, nou, als ze zich alleen aan de typologie houden, zouden houden, dan zou het nog te rechtvaardigen zijn. Dan zou je kunnen zeggen, ik heb ook wel gezegd, het overboord gaan van Jona, dat is een type van de rechtvaardigmaking. Maar Jona was al gerechtvaardigd. Kijk, als hij het zo preekt, dat is recht. Als ze zeggen, het huwelijk met Boas, dat is een beeld van het huwelijk met Christus, met zijn bruidskerk. Maar dan moet je er wel bij zeggen, Rut was al bekeerd, Rut was al de bruid van Christus. Maar nee, Rut die wordt getekend hier als de bekommerde kerk. En daar verstaan ze dan onder mensen die een beetje ontdekking hebben. En een beetje geestelijke beweging hebben, maar Christus nog niet kennen. Dat noemen ze dan de wedergeboren bekommerde kerk. Nou mensen, die kerk gaat ter hel. Als God ze niet echt bekeert. Want dat is een gruwelijke valse leer. En daarvan is de duivel architect. Dat leert Gods woord nergens. Dat je bekeerd kan zijn en Christus nog niet kennen. Dat leert Gods woord nergens. Dat is een valse leer. Een gruwelijke leer. En een slag in het aangezicht van Christus. Hij zegt, ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. De kleine die in mij geloven. En dat weten de kleinen, daar kan je ze op onderzoeken. Denk er goed om. Er was eens een jongetje in Stolwijk. Hoe oud was die? 6 jaar. En die moeder was een godvrezende moeder. En dat jongetje was onderwezen door de Heilige Geest in de 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Toen zegt dat jongetje tegen zijn moeder, Heer, moeder, hoe komt de Heer mij nou halen, want ik wil zo graag bij de Heer zijn. Toen zegt die moeder, ja maar jongen, ik kan je niet missen, Ze zegt, moeder, spreek niet zo dwaas. Spreek niet zo dwaas, want de Heere is me alles. En dat jongetje dat begeerde om het avondmaal te gaan. Want hij kende Christus en hij was door Christus gekend. En toen, hoe nam de Heer hem weg? Hij fietste op een fietsje langs een sloot en toen vond zijn moeder het fietsje op zijn kop in een sloot. Het jongetje verdronk. Om eeuwig bij God te zijn. Dus geliefde, die valse leer dat de kleine Christus niet kennen. Dat is een valse leer. En die het leren zijn valse leraars. Als ze gewaarschuwd zijn. Er zei er een tegen mij, ja maar Van der Poel hebt dat ook zo'n beetje geleerd. Nou, Van der Poel die leerde wel de noodzakelijkheid van de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie door het geloof. Maar die Van der Poel is daar nooit op aangesproken, want ze geloofde, zijn gehoor geloofde die leer. Daar waren ze in gebakerd. Maar als leraars gewaarschuwd zijn, overtuigd op grond van Gods woord dat dit een valse leer is, en ze blijven het doorpreken, zijn het valse leraars. Ja. Daar kun je niet onder zitten hoor. Want Van der Poel die preekte nog de noodzakelijkheid van de rechtvaardigmaking. En van de afsnijding. Dus van de wedergeboorte. Want dan word je afgesneden uit Adam en ingeplant in Christus. Maar tegenwoordig die gereformeerde gemeentedominees die komen niet verder als het leven van Rut. Wat zij dan noemen de bekommerde kerk zonder Christuskennis. Want ze kenden Boas nog niet. En al die onzin nogal meer. Ja, dan wordt het natuurlijke helemaal vergeestelijkt. Terwijl Rut al de bruid van Christus was. Al in Moab. En dat doet ze hier getuigenis van. Ja. Zeker de legatype van de levende kerk van Christus in de geschiedenis van Rut verklaart. Zoals in alle oud-testamentische geschiedenissen. Maar geestelijke typen stellen een zaak voor. Maar ze zijn de zaak zelf niet. Zij het goed onthouden. Als Salomo in dat hooglied, dan gebruikt hij de beeldspraak van een huwelijk. Maar geliefde, een natuurlijk huwelijk, dat is de zaak niet. Die beeldspraak zelf is de zaak niet. Beeldspraak. Dat beeld het af, de gelijkenissen die Christus gepreekt had, dat was de zaak niet. Daarmee beelde Christus de zaak af. Versta je het? Ja. Dus alle oud-testamentische geschiedenissen, daar liggen geestelijke typen in verklaard. De geschiedenis van Jozef. Hoe Jozef tot de verhoging komt. Daar liggen geestelijke, absoluut geestelijke types in verklaard. De typologie mag ik eruit verklaren. Maar als je het maar niet vergeestelijkt. Hè? Zoals in de afscheiding wordt gepreekt. Hè? Maar Ruts huwelijk met Boas moest gaan door een rechte weg van naturalisatie.
Ja.
Maar haar geestelijke staat lag al vast in Christus. Nog voordat Rut Boas had leren kennen. Rut die had niet nodig om Boas te leren kennen om in God te geloven. Waar haalt men die onzin vandaan? Wat is dit voor afgoderij? Zij kende Christus door het geloof. Die meerdere Boas. En geliefde, wie dit ontkent, die moet onherroepelijk onder de tucht. En als de zulke dit blijven ontkennen, moeten de zulke worden afgesneden door de christelijke ban. Want die zijn een pest in de gemeente van Christus. Als het nog de gemeente van Christus is, want dan vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. In alle stilte. Als je dan hoort dat er in 130 jaar geen dominee is beroepen. Omdat de gemeente geen de behoefte aan hebt. Nou, dan is er niet meer sprake van de gemeente van Christus. Dan is het een hele dooiboel. Dan zit je te vissen in de dooie zee. Er zwemt geen vis meer in. Maar goed, je hebt zwakken in het geloof, maar als een zwak geloof normgevend gepreekt wordt, dan moet, hè, daar heb je ook weer zoiets. Tegenwoordig wordt het zwakke geloof als normgevend gepreekt. Maar zelfs dan ook moet die leraar publiek bestraft worden in alle tegenwoordigheid, want dan dwaalt hij zeer, alsof er niks anders is dan een zwak geloof. Zwak geloof is trouwens ook zeker. Alleen zwak zeker. De zekerheid des geloofs behoort dus voluit bijbels tot het wezen van het geloof. De zekerheid van het geloof is geen extra. En Brakel heb hier ontzaglijk in gedwaald. Die degradeerde de zekerheid des geloofs, dus de hoofdeigenschap van het geloof, tot het welwezen van het geloof. Maar dat is een gruwelijke dwaling. Dan ontkracht je het werk van Christus. Dan ontkracht je de Heilige Geest in zijn werking. Wat de Heilige Geest doet in de wedergeboorte, dat is zo zeker, nog zekerder als de bergen hier staan. En dan komt mijn ziel te weten, iets van die zekerheid. Anders is God geen God meer. Nee, daar moet ik niks van hebben. Van al die misschientjes. Het geloof is geen misschientjes, een vaste grond. Der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus geliefde, de zekerheid des geloofs, die heeft niks te maken met het verwijt wat de profeet doet aan de zekeren op de berg van Samaria. Want die waren vleeselijk verzekerd. En niet door het geloof. Wee de geruste te Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Want met zulke zekerheid komt de mens bedrogen uit. Omdat dat een zekerheid in het vlees is. En nou, een vleeselijke zekerheid wordt nooit aangevallen. Nooit. Maar een geestelijke geloofszekerheid daarentegen, daar richt de duivel al zijn pijlen op. Dat wil hij kapot maken. Dat is niet mogelijk. Want er staat de Heer Jezus borg voor hem. Dan zegt hij tegen die overmoedige Petrus. Petrus, je gaat me wel verloochenen, jongen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zie je, er staat Christus borg voor. En wee degene die leren dat het geloof niet zeker is. Van de Groe zegt: een waar gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid, dat is bij mij niks anders dan een hersenschim. Ofwel een gelovige zonder geloof. En dat zegt hij op grond van Gods eeuwig blijvend getuigenis, op grond van de leer van Christus. Want Christus getuigt het zelf, zoals ik u gezegd heb. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend, bevindelijk door het geloof. Ja. Ja, geliefde, ik zeg niet dat de gelovige altijd zo zeker is, zeker niet, maar de zekerheid ligt ook niet in de gelovige, niet in Rut, maar in God. En in zijn woord. En daarvan is het geloof zeker. Omdat het geloof zelf zeker is. De gelovige is onderhevig aan allerlei schommelingen, aanvechtingen, beproevingen. De listige aanslagen des duivels, de zonde, de wereld en eigen verdorven vlees. Vandaar ook die geestelijke strijd. Maar het geloof zelf is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. En als je nog nooit iets van die vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Als je daar nooit iets van hebt ondervonden in Christus. Dan heb je niet het ware geloof. Nee. Rut had het geloof. Was een waar gelovige. En daar mocht zij van getuigen. Daaruit mocht zij. Niet van haar geloof. Maar van God. Van haar God. Zij getuigt van haar geloof in God in mijnende zin. Het geloof is mijnend. Thomas breekt daar, de discipel Thomas, die breekt erin uit. Als hij zijn vinger steekt in de wonden van Christus. En dan roept hij het uit. Mijn Heer en mijn God. Ja. Nou hier. Rut zegt hier hetzelfde, uw God Naomi is mijn God. Ik heb uw God leren kennen door uw godzalig leven en uw getuigenissen in Moab. En die God heeft zich ook in mijn leven geopenbaard als mijn God in Christus. Ja, als mijn verzoend Vader in de hemel. En als je dat er niet in leest, geliefde, dan kan je de Bijbel niet lezen. Dan heb je daar geen licht in. Want Rut vertelt hier geen sprookjes, waarachtig niet. En ze spreken het ook niet uit in de begeerte. Waar staat dat? Waar staat dat? Ze zegt niet, ik hoop dat uw God mijn God wordt. Zegt ze dat? Dat leggen ze er tegenwoordig in. Dat is allemaal inlegpunten. Nee, Rut zegt, uw God is mijn God. Het is dezelfde God. Ja. En Rut getuigt vanuit de zekerheid des geloofs. Want wat er hier op de grens tussen Moab en Israël wordt besproken, dat is voor Rut alles of niks. Alles of niks. En in die momenten, geliefde, waar het geloof beproefd wordt, daar breekt het ware geloof door. Lees heel de Bijbel maar na. Maar waar God het fundament gelegd heeft, waar God zijn werk begonnen is, dat zal hij ook voleindigen. Daar breekt het ware geloof door. En hier ook. Want God doet geen half werk. Rut had het getuigenis des geestes in zich. Hè? En zij kan dat niet voor zich houden. Laat staan dat ze er stiekem over doet. Tegenwoordig heb je allemaal van die stiekemen. Hè? Die hebben de stiekeme bekering. En je moet er niet over praten. Want oh. Je zou de bekering eens af kunnen nemen. Nou mensen, als dat waar is, als je nog je bekering af kan nemen, dan heb je nooit wat gehad. Nooit. Naomi kon Rut niks afnemen. Niks. Want wat God erin gelegd hebt, geliefde, dat is niet door mensen af te nemen. Zij zegt, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En val me daarin niet tegen Naomi, anders zouden de stenen waarop we staan gaan spreken. Dus Rut getuigt onvoorwaardelijk van haar geloof en dat is een waarachtig kenmerk van een waar geloofsbelijdenis. Jonge mensen, al doe je geloofsbelijdenis, moet je kennen hetgeen Rut kende. Anders doe je vals belijdenis. Dat heeft voor God geen waarde. Je moet kennen wat Rut kende, namelijk het ware geloof in God. En daarvan moet je getuigenis kunnen afleggen. Anders doe je geen geloofsbelijdenis, maar belijdenis van de waarheid. Dat leren toch de kerken van vandaag, hè? Nee, ze doen niet belijdenis van het ware geloof, maar van de waarheid. Hoe kan een onbekeerd mens belijdenis doen van de waarheid? Terwijl die heel niet weet wat waarheid is. Want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Je kunt alleen maar geloofsbelijdenis doen van het ware geloof. Als je een waar gelovige bent in Christus, dan kan je belijdenis doen zoals Rut belijdenis doet op de grens. En anders heb het geen waarde. Laat je niet door dominees wijsmaken dat dat toch wel waarde hebt. Dat je verantwoordelijkheid overneemt van je ouders. Dat is allemaal onzin, want elk mens staat er persoonlijk voor. Zodra je geboren wordt. Je ouders kunnen niet een goed woordje voor je doen dat je nog in een soort vagevuur terechtkomt. Ieder mens staat persoonlijk voor God. Ja. En belijdenis doen van de waarheid, geliefde, dat heeft voor God zonder geloof geen enkele waarde. He? Want als het door het geloof niet is, zegt Gods woord, dan is het zonde. Dan sta je daar gewoon zonde te bedrijven voor in de kerk. Als je dan zonder geloof daar staat, zogenaamd geloofsbelijdenis afleggen en je doet dat zonder geloof, dan ben je aan het zonde bedrijven. Dan ben je voor Gods aangezicht aan het vloeken. En ik zou niet graag in de schoenen durven reizen van het leger dominees die belijdeniscategezanten op deze valse gronden belijdenis des geloofs laten doen. Het zijn allemaal als een orpa. Ja,
als een orpa. Ontzaglijk. En de huidige kerken laten de beleidenis-catechisanten beleidenis afleggen van de waarheid zonder het ware geloof. Maar geliefde, het is een gruwel in Gods ogen. En daarom zijn de kerken zo down. Daarom is alles te dood in de pot. Want er wordt ingezegend wat het niet is. Het is ook jonge mensen blij maken met niks. Ze worden wijsgemaakt, ja, ja, je hebt je verantwoordelijkheid. Mens, die heb je al in het paradijs verzondigd. Met heel je verdoemelijke verantwoordelijkheid. Dat neemt God niet in aanmerking. Ja, hij eist zijn recht op. Hij eist zijn beeld terug. Betaal me wat geschuldigd zijt. Want God is rechtvaardig. En dat kan je niet doen zonder geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk, zegt de Bijbel, om God te behagen. Dus ook onmogelijk om belijdenis te doen van de waarheid. Niks geen waarde, niks. Het is een gruwel in Gods ogen. En zulke belijdende leden die zo belijdenis doen, die krijgen dan een kerkelijk recht om naar het heilig avondmaal te gaan. Ontzaggelijk. Alsof het kerkelijke recht hoger staat dan het goddelijke recht. Zie je nou hoe goddeloos, hoe in en in goddeloos de kerken zijn. De Heer is er niet meer in. Hij is eruit vertrokken. En men gaat door met kerkje spelen. Onbekeerde ambtsdragers in zegenen. En de beste die zeggen nog, ja, er zijn geen bekeerde ambtsdragers. Nou weet je wat Whitfield zegt, dan laat je die plekken maar leeg. Zie je nou hoe goddeloos het is? Allemaal vlees, vlees tot je arm stellen. En ermee doorgaan. Ten spijt van alle waarschuwingen. Maar het oordeel, geliefde, kan niets dan vreselijk wezen. Want God is in zijn oordelen is die ook dezelfde als gisteren. Denk erom. Dus Rut, leg geloofsbelijdenis af van de enige ware God. Die ook in Christus haar God is, haar verbondsgod is. En die zij in een Moabitisch land had leren kennen. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Ja. En uit die Moabitische Rut, geliefde, is ook de Christus der Schriften geboren. He, want het Matthäus-evangelie, daarin lezen wij Salmon gewoon Boas bij Rahab. En Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David. En dan loopt de lijn door naar Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, die gezegd is de Christus. Dus Naomi kon Rut krachtens de raad Gods niet afwijzen op die grens. Als zij aan blijft houden, val mij niet tegen Rut, of val mij niet tegen Naomi. Dan kon ze niet meer weigeren dat Rut met haar meeging. Het was in Gods raad, Naomi voelde dat ook. Het was in Gods raad besloten dat Rut genationaliseerd zou worden en bij Israël zou worden ingelijfd. Dat heb Naomi laten verstaan. Als ze die ontmoeting hebt op de akker van Boas met de arbeiders en later met Boas zelf. Dan heb Naomi verstaan, deze Rut, die moet genationaliseerd worden. Ja, kwam geloof in mij. Alle dingen moeten medewerken ten goede bij degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. En dat was zowel op Naomi als op Rut van toepassing. En op al Gods kinderen. En ik heb u al gezegd, er is feitelijk heel geen sprake van de keuze van Rut. Want het gaat hier niet om een keuze, maar om een geloofsbelijdenis. Hè. Daartoe werd Rut innerlijk gedreven door de Heilige Geest. En Rut beleed tot het volk te behoren waarvan Naomi deel uitmaakte, namelijk Gods volk. En zij beleed de God van Naomi zelf ook te kennen als haar God. En Rut was reeds met God verzoend in het heidense Moab. En ik heb u al gezegd, daartoe zal Naomi zeker het middel geweest zijn. Hè, door haar godzalige leven en door haar getuigenissen. Dat had bij Orpa geveinsde onderwerping uitgewerkt, maar bij Rut waarachtige bekering. Maar geliefde, het gaat hier in deze predicaties niet ten diepste over Rut, maar over u en mij. In de Rut is reeds afgereisd naar het Immanuels land. Waar ze al eeuwen zingt tot ere van de koning. Ja. Dat was een koningsdochter, hè, geestelijk. Maar is de geloofsbelijdenis van Rut ook de onze geworden? Hebben wij met Rut en Thomas uitgeroepen dat de God in Christus onze God en Vader is? Behoren wij tot het volk waarvan in Gods woord gezegd wordt dat er een rust overblijft voor het volk van God? Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Zijn we reeds ingeënt als Rut in die ware wijnstok, geliefde? Kennen wij de vrede met God door het geloof in Christus waarvan Paulus getuigt? Wij dan gerechtvaardigd, daar begint het hoor. Daar begint het hoor. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zijn wij als een goddeloze door God gerechtvaardigd en met hem verzoend door de dood zijn zoons? Daar loopt het over. Het loopt niet over Rut hier. Het loopt over u en mij. Rut is reeds in de eeuwige heerlijkheid met al de Bijbelheiligen, maar zijn wij al verzekerd wat onze eeuwige bestemming zijn zal? Mijn geliefde, van nature reist de mens op de brede weg ten verderven, hè? Daar is Gods woord duidelijk in, overduidelijk. Maar zijn we al door die enge poort gegaan, geliefde, hebben we ervaren dat die poort eng is en de weg smal die ten leven leidt? Is dat onze dagelijkse ervaring? En je kunt over deze zaak op leven en dood niet speculeren. Ken toch niet? Ken je het op een machientje wagen? Huh? Lucas zegt, wij spreken over dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. U zegt, nou, dat is nogal het verzekerde christendom. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar je weet niet, geliefde, wat je zegt, want dat gaat wel door de hel van de beproeving heen. Gods volk komt eruit als louter goud. Net als Job zegt, als goud zal ik uitkomen. En hij zat in de helleput, in de modder van zijn eigen bestaan. En daar gaat het doorheen hoor. Denk erover. Al Gods volk zal kunnen zeggen, als goud zal ik uitkomen. Want ze worden komen allemaal in het vuur van de beproeving. Allemaal. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Dat is wildgroei. Dat is wild vlees. Dat groeit van beter naar best. Het is allemaal wild vlees. Maar allemaal afgesneden worden. Want als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Zie je het, heb je het. En Rut die was in dat land der Moab. Die was al gezaaid omdat ze uitverkoren tarwegraan was. En die was opgekomen uit dat tarwegraan en die had vruchten voortgebracht van geloof en bekering. Ja. Maar dan gaat het hier door de beproeving heen. Hè? Dat zien we hier op de grens. In het leven van Rut, Naomi beproeft haar zoals Christus zijn discipelen beproeft. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Naomi wilde er zeker van zijn dat ze niet zouden meegaan door een gevoel. Hè? Naomi heeft niet gezegd, hier op het punt van afscheid, die Orpa, daar heb ik zoveel tranen op de wangen gezien, dat moet wel echt zijn. Ik heb ze meegemaakt hoor, die dag gezegd hebben. Ik heb ze meegemaakt. Allemaal gevoelsmensen. Dat geloof is niet zonder gevoel, maar die drijven op het gevoel. Nou, dat zijn de gevaarlijkste mensen die er zijn en dat worden je grootste vijanden. Zulke sentimentmensen. Daar kan ik wel een boek van schrijven. Die zijn niet gebakerd zoals Rut in de nuchtere foundation des geloofs. Maar die drijven op het gevoel. Dat zijn waterloze wolken. Die van de wind heen en weder gedreven worden. Maar zo was Rut niet. Nee. Die werd niet meer als een met allerlei wind van leer heen en weder gedreven. Ze zegt Naomi, houd erover op. Val me niet tegen. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Zie je het, daar heb je het, hè? Daar heb je nou een kenteken van het ware. Die showen niet meer met uitwendige tekenen. Paulus zegt niet, ik draag de littekenen van de Heer Jezus op mijn lichaam. Nee, in mijn lichaam. Versta je dat? Rut wel, Rut die verstond dat. En daar getuigt ze van. He? En Naomi die beproeft er. Wil je nou ook niet terug gaan, Rut? Net als Orpa, ga toch terug je zwagerin achterna. Ga toch terug naar het land van je afgoden. En we hebben u gezegd, Orpa kan de proef niet doorstaan, maar Rut wel. Zij kleeft Naomi aan, omdat zij van hetzelfde volk is als Naomi. Dat hoefde zij niet te worden. Ze was geestelijk al in Christus ingelijfd. Ja, ze kleeft Naomi aan. Hè? En dat is het volk dat in duisternis zat en een groot licht gezien heeft. Rut behoorde tot het volk dat gezeten was in het land van de schaduw des doods. Dat heidense Moab. En geliefden, daar komen we allemaal vandaan, hoor, van het heidense Moab. Dan sla je eigenlijk op je borst en zeggen, wij zijn van de reformatorische beweging. Nou, gefeliciteerd. Dat is ook een beweging ter helle. Maar Rut had in dat Moab een groot licht gezien, geestelijk. Het licht der wereld, de Christus en schriften, was ook Rut. In het duistere Moab geopenbaard, middels het geloofsgetuigenis van Naomi. Maar dan gaat Rut nog verder in haar geloofsgetuigenis. Zij zegt, waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En weet je wat Rut hier beoefent, geliefde? Ze haat haar eigen leven. U zegt, is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels, helemaal volledig Bijbels. Ze haat haar eigen leven en op haar zijn de woorden van Christus van toepassing die hij uitspreekt in het Johannes-evangelie. Ik meen van Johannes 12. Daar zegt de Heer Jezus, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal hetzelfde bewaren tot in het eeuwige leven. Daar heb je het. Volledig Bijbels. Rut die wenst niet te sterven waar Naomi sterft. Nee, ze zegt het als een vaststaand feit. Ze spreekt het niet uit als een wens. Dat is de wensende godsdienst in onze dagen. Ja. Van der Vlies die wenste al met Warburton in die kelder een biddag te houden. Ja. Kijk, daar komt het gros beleiders, die komen niet verder als de wens. Ze wensen het. Maar Warburton die zou zeggen, als jij nog homo-huiskamers kan openen van der Vlies, dan zou je met mij de eeuwigheid niet doorbrengen. Met al je wensen niet, met al je vrome wensen niet. Want die rijke jongeling die wenst ook wat. Hè? Die zegt, goede meester, en ze komen zo vroom voor de dag, hè? Goede meester. Wat noem gij nou goed, zegt Christus. Niemand is goed dan God alleen. Hij snijdt hem gelijk af. Allemaal van die wensende godsdienst. Maar Rut, die spreekt feiten uit. Geloofsfeiten. Ja. En ze zegt het door het geloof. Ze zegt, zo doet de Heer mij en al zo doet hij mij daartoe. Ze legt er als het ware een eed over af. En ze zegt het door het geloof in tegenwoordigheid Gods. Dat is ook zwaar verdacht in onze dagen. En dit soort geloofsuitspraken van Rut worden in onze dagen door de huidige gereformeerdheid zwaar verdacht gehouden. Omdat ze het zelf niet meer kennen. En ik spreek uit ervaring, geliefde, als ik zeg dat deze geloofsuitspraken zwaar verdacht gehouden worden. En sommigen spreken er zelf met walging over als je dezelfde geloofstaal uitspreekt die Rut hier bezigt. Rut die haatte haar eigen leven. En ik heb eens een man horen zeggen, toen ik die woorden uitsprak door het geloof. Hij zegt, ja geliefde lezers, daar heb ik zo'n walging van gekregen. Zie je het, omdat ze het zelf niet kennen. Een buik als een hooikanon en je eigen beroemen op het boek van Warburton. Dat is allemaal gore godsdienst. En ik moet het in de naam des Heren afhouden. Alsof Rut hier een taal bezigt. Alsof zij een bravoerstaal bezigt hier ook. Nou, zo willen ze het in onze dagen doen geloven. Mijn geliefden, die zijn nog nooit in de hel van de beproeving geweest. Nog nooit. En ik kan u man en paard noemen die er op zijn plagiaatwebsite zo spottend en verachtelijk over spreekt. Over deze vorm van geloofstaal. Maar zulke spotters zullen het oordeel dragen, wie ze ook zijn. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Rut spreekt in tegenwoordigheid Gods. En ze roept God tot getuige. Dat zij sterven zal waar Naomi sterft. En dat zij begraven zal worden waar Naomi begraven zal worden. En Rut zweert Naomi trouw voor het leven. Door het geloof. En tegenwoordig hebben ze een andere God, een andere godsdienst, een andere religie, een andere Bijbel. Het is allemaal anders geworden in onze dagen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ziet hier is de Christus, ziet daar. Geloof ze niet. Het woord. Gij hebt het profetisch woord. Zegt Petrus. Ja. De geestelijke band tussen Naomi en Rut is in onze dagen onbekend. En zelfs verdacht. Maar Rut mocht hier de ware liefde beoefenen. Namelijk door haar leven te stellen voor haar vriendin en zuster in Christus Naomi. En de liefde van Rut is een bewijs dat de liefde die vele beleiders en publicisten in onze dagen in hun vaandel voeren, dat dat pure nep is. Je moet die gedeelte in Gods woord opzoeken en dan moet je ergens aan toetsen. En Rut komt hier op vanuit het ware geloof dat door de liefde is werkende. En de ware liefde, geliefde, die moet niks hebben van sentiment. Dat zal ze ten eenenmale verachten. Want de liefde is hard als de dood. Hard als het graf. Vurige vlammen. Vurige kolen. Vlammen des Heeren. Er zit geen sentiment meer in. Dat is allemaal verbrand. De ware liefde uit God, geliefde, die is getrouwd tot de dood. Nou, daar kan je het aan toetsen. Maar welk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats ging staan. Die getrouw was tot in de dood. Tot door de dood. Ja, daar kom je nooit mee beschaamd uit, met zulke vrienden. Rut is daar nooit mee beschaamd uitgekomen. Nee. God is er altijd getrouw gebleven. En dat geldt voor al Gods ware volk. Job is niet omgekomen in zijn beproeving. Want God bleef zijn eigen werk getrouw. Ja, de ware liefde uit God, hè, is getrouw, maar geestelijke schijnliefde. Schijnliefde haakt af, hè, van ergernis als al bij de eerste beproeving. Zie hem, de rijke jongeling. Hij haakte al af bij de eerste beproeving. Hij ging bedroefd heen, bedroefd van vijandschap. Ik kan er wel een boek van schrijven, geliefde. Maar dat is niet nodig, hoor. Dat is niet nodig. Want God zelf zal de boeken openen om al die schijnliefde waarmee de huidige kerken en beleiders mee bezet zijn, de goede niet te nagesproken. Die zal die openbaren en de wolven in schaapsklederen ook. Die zal God openbaren. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Daar heb je de eed. He, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Rut lag in de ziel van Naomi verklaard en andersom ook. Net als David en Jonathan. Hey, dezelfde band. Rut en Naomi waren zielenvriendinnen. En dat was Gods eigen werk. Daar had God belang bij. Ik heb je al vanochtend gezegd. We hadden diezelfde band met tante Lena. En die mensen die hoef je niet te e-mailen. In wat voor een nood hij verkeert. Versta je het nou? We zaten 7000 kilometer van haar verwijderd. En ik had ze er niks van op de hoogte gesteld. En ze wist precies te vertellen. naar mijn zoon toen die daar op bezoek kwam, in welke nood en dood wij verkeerden. Kon ze haar fijn vertellen. En ze was ermee begonnen. Nou, het was geen heilige Marie hoor, tante Lene. He, die zegt, nou ik heb een waarheid voor je gehad. Nou, zo was ze niet hoor. Nee. Die vertelde het pas als ze de uitkomst in God had beleefd, door het geloof. Ze belde me op en ze zegt, ik ben je in God kwijtgeraakt. Kijk, toen mevrouw in verwachting was van een kind, toen baarde tante Lene mee. Vat je dat? En ze zegt, bij een andere vrouw moest ik het doen, maar toen vergat ik het. Zie je nou dat de Heere lasten oplegt? Tegenwoordig pakken ze allemaal op en onderweg dan gooien ze weer weg. Grijp je? Ja. Rut mocht hier ook de wet van Christus vervullen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Kijk, want Rut die nam ook alle moeite van Naomi voor de rekening. Dat ligt in deze geloofsbelijdenis verklaard. Ze zegt, Naomi, waar uw kruis draagt, dat draag ik de kruis. Als je dat er niet in leest, dan ben je een biblicist. Dan weet je nergens van. Ze zegt, Naomi, uw grijze haren zijn de mijne. Geestelijk. Tegenwoordig zijn de dominees 50, 60 jaar en ze hebben nog geen grijze haren op haar hoofd. Ik geloof er niks van. Geloof ik niet meer. De band der volmaaktheid waarmee Rut aan Naomi was verbonden was sterker dan de dood. Want de liefde is sterker dan de dood. De ijver had er als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen. Vlammen des Heer. Maar geliefde, de liefde van velen zal verkouden. Ja, zelfs verstenen. Want de schijnliefde versteent als de ergernissen komen. Daar moet je maar eens op letten. De schijnliefde versteent als de ergernis van het kruis van Christus zijn gelding doet. En Paulus zegt het wenende. Hij zegt het zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de SGP van vandaag. Daar heb je heel de gereformeerde gezinten van vandaag. De enkelingen uitgezonden. Maar geliefde, de ware liefde uit God, die zal nooit verkouden. Want de ware liefde is een vuur die nooit uitgeblust kan worden. Omdat de ware liefde uit God is en eeuwig blijft. En wat God geeft, kan niet uitgeblust worden. Dat is onmogelijk. Of je moet God uitblussen. Geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze drie is de liefde. Geloof is het hoogste. En de liefde is de meeste. Geloof omsluit de waarheid. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Geloof gaat over in aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. De ware liefde zal niet dulden dat de waarheid van Gods woord gerelativeerd wordt. De ware liefde kan geen herstelde, herziende statenvertaling dulden. Dat zijn allemaal schijnchristenen die dat wel kunnen. Ik spreek in tegenwoordigheid Gods. En we hebben het bewezen, uiten door het op grond van Gods woord, dat de herziene statenvertaling een valse vertaling is. Helemaal naar het vrome vlees gericht. Met stripverhalentaal. Weet je wat? Ik ga er weer niet over beginnen. U kunt het op de website lezen. Maar het is een schandaal wat ook in de hersteld hervormde kringen voltrokken wordt. Daar is men nu pas bezig om de herziene statenvertaling aan een toets om te onderwerpen. Dat had al lang gedaan moeten zijn. Dat wisten ze al 10 jaar eerder. Maar er zit er ook een stel bastaarden daarover. Die de leer van Christus verkrachten. En logenen dat Sion door recht verlost wordt. Bastaarden zijn het. De ware liefde zal niet dulden dat de waarheid van Gods woord gerelativeerd wordt. De ware liefde is onverdraagzaam jegens fundamentele dwalingen. Onverdraagzaam jegens valse eenheid. Onverdraagzaam jegens valse leraars. De ware liefde is zo scherp als een scheermes, nog veel scherper. Haar ijver harder dan het graf. De ware liefde is een juridische liefde, die op het recht Gods gegrond is. En Christus had geen enkele liefde voor de geveinsdheid der fariseeërs, maar hij heeft hen vlijmscherp bestraft en hen het wee aangezegd. Zij roemden op de wet van Mozes, maar raakten die nog met geen vinger aan. O liefde, kennen we die ware liefde? Kennen we die God van de ware liefde? Is die liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest? Nou zegt er hier een ziel, ik moet die liefde zo missen. Ik gevoel me zo gevoelloos, koud, zondig en verdoemeld. Daar klinkt het evangelie, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. U hoeft die liefde niet mee te brengen om die te ontvangen. Christus hart bruist van liefde voor liefdeloze zondaren. Het wordt u nog heden gepreekt dat Christus, als wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddeloze is gestorven. En dat was vanwege zijn weergaloze liefde voor verloren zondaren. Niemand is te slecht voor Jezus. Hij haalde Rut uit het heidense Moabitische land, geliefde, om een stammoeder te zijn in Israël. Niemand is te hard, niemand is te koud, niemand is te hardleers. En voor diegene waarvoor dat een last is, die kouheid, die lauwheid, die hardleersheid, die hardigheid is hard, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Weet je wat er in die zogenaamde herziende statenvertaling staat? Kom naar mij toe. Het is net een stripverhaal, een spotreden. Maar juist degenen die beladen zijn vanwege de lasten die we zojuist hebben opgenoemd, worden heden bevolen om tot Christus te komen. Want Christus is de lastdrager voor verloren zondaren. En als hij daartoe een worsteling, als hij in die worsteling gezet wordt, dat het onmogelijk is om tot Christus te komen, dan komt hij heden tot u in het gewaad van zijn woord. Hij is de zondevernieler voor verloren zondaren, voor verloren zonen en verloren dochteren. En daarvan kon Rut spreken vanuit de bevinding des geloofs. Zij was als een heidense Moabitische, als een heidin gerechtvaardig geworden voor en door God. En daar kon ze niet meer van zwijgen. Ze kon er niet meer over zwijgen. Ze roept God tot getuige dat alleen de dood scheiding kan maken tussen haar en Naomi. En daar heb je de ware vriendschap, geliefde. Ik heb wat aan die poorten gelegen van die rijke mensen, van die rijke christenen. Maar ze konden alleen maar op je spuwen. Alleen maar negeren. Maar als de boeken zullen worden geopend, geliefde. Dat gaat God doen hoor. Dan gaat hij al die oogmerken, die valse oogmerken aan de dag stellen. Mijn geliefde, als hij in Christus niet gevonden wordt, dan zal de wet Gods je verdoemen. Onherroepelijk. Onherroepelijk. Die zullen door de wet geoordeeld worden. Maar die in Christus zijn door het geloof, net zoals Rut, die worden door het evangelie geoordeeld. En het evangelie spreekt alleen maar vrij. Ja. Het evangelie veroordeelt niet, spreekt alleen maar vrij. Wie zullen straks kijken in de ogen van de Heer Jezus, zoals Petrus in de ogen van Christus keek in de zaal van Caïphas? Ja. Ja. Rut die roept God tot getuige dat alleen de dood scheiding kan maken tussen haar en Naomi. En daar heb je nou de ware vriendschap, geliefde. De ware zusterschap in Christus. Die liefde is niet voor een tijd zoals de tijd gelovigen die hebben. Nee, die is Die liefde is eeuwig blijvend. Hè? Het geloof zal overgaan in aanschouwen, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. De ware liefde is dus getrouw aan de zaak van Christus. En daarin, kunnen Gods kinderen wel falen. Maar zij keren altijd weer met berouw op hun schreden terug. Daar kan je het aan herkennen. Als dat niet meer waar is, als er geen berouw gevonden wordt in het leven, dan ben je geen waar kind van God. Vergeet het maar. Vergeet het gelijk maar. Want dat is de aard van de ware liefde, berouw. Dat is de aard van de ware liefde. Heel veel beleiders komen nooit terug, inclusief dominees, op de mis, op de begane misstappen, op onvervulde beloften, op gebroken beloften. Maar geliefde, dan zal het nog moeten blijken of zij de ware liefde hebben. Want de ware liefde is onlosmakelijk verbonden met het waarachtige berouw over de zonde. En dan zal ik u gelijk wat bij vertellen. David hoefde voor Achitofel geen schuldbelijdenis te doen, want dat was een duivel. Hoewel hij wel geloofd had. Maar hij hoefde voor Achitofel geen schuldbelijdenis te doen. Dat heeft hij voor de Heer uitgeweend, David. Daar kan je op rekenen. Dat hij die Achitofel geloofd heeft. Met zijn vrome praatjes. Maar weet je hoe het met Achitofel afgelopen is? Hij verhing zich net zoals Judas. Omdat hij de ware liefde niet had. Het was een huichelaar. Ja. Liefde zonder berouw, geliefde, is van geen waarde. Liefde zonder schuld evenmin. Liefdeschuld wel te verstaan, hè? Liefdeschuld. Dan gaat de kerk gaan, die gaan dingen doen omdat ze in Gods koninkrijk, omdat ze het schuldig zijn te doen. Dan krijg je haast in het koninkrijk Gods, omdat je het schuldig bent te doen. En hoe meer je doet, hoe schuldiger je wordt. Ja, er is niks in te verdienen. Nee. En toen Judas dat zag, hij zegt, nou, hier is niks in te verdienen in die handel. Toen verriet hij Christus. Ja. Toen verkocht hij hem om 30 zilveren penningen. Maar wat is dat toch verzoek, geliefde, in onze dagen, die liefdeschuld. Het dreunt overal van de godsdienst. Maar de ware liefde heeft een banier, namelijk de banier der waarheid. En de waarheid is Christus. Mozes bouwde eens een altaar en hij noemde dat altaar: de Heere is mijn banier. Vat je dat? Hij draagt de banier boven 10.000. En de psalmist van de 60 psalmen, die geeft hier getuigenis van. Ik heb het hier gelezen. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid, zegt de psalmist. En dan getuigt de bruid van Christus van zijn banier. Hè? Mijn liefde is blank en rood, zegt ze. Hij draagt de banier boven 10.000. En van die banier der waarheid getuigt ook de profeet Jesaja. Hij zegt, ga door, door de poorten, bereid de weg des volks. Verhoogt een baan, ruim de stenen weg en steekt een banier omhoog tot de volken. En dat is de banier van de waarheid. Dus Gods volk en knechten zijn banierdragers. Ja, banierdragers. Vaandeldragers in het leger van koning Jezus. En de Heere zal voor hen strijden. En zij zullen stille zijn. Stille vaandeldragers betekent dat. Dat betekent dat zij alleen de waarheid laten spreken. En er geen godsdienst van menselijke meningen op nahouden. Versta je dat nou? Die zijn niet stil in hun getuigenis. Als de Heere zegt, ik zal voor u lieden strijden en gij zult stille zijn, dat betekent niet stil in het getuigenis. Dat geloof je toch niet in. Maar die dragen die banier. En die banier laten ze spreken. Weet je wat die zeggen, die vaandeldragers? Er staat geschreven. Het woord. Daar heb je het weer, het woord. Meer nieuws is er niet. En als je dat tekort is, moet je de Bijbel maar dichtslaan. Gooit hem dan maar weg. Ik vraag me wel eens af, waarom ga je toch naar de kerk? Hè? Als je er nou niks van gelooft. Als je nou de kerk ingaat zoals je eruit gekomen bent, of eruit gaat zoals je erin gekomen bent. Hè? En je doet dat uit gewoonte. Wat levert je dat op, die gewoonte? Koop de waarheid en verkoop ze niet. Dus die vaandeldragers die wapperen niet met hun eigen mening. Van ik denk of ik vind. Hè? Die hebben geen... Kijk, Gods woord dat is geen samenraapsel van menselijke meningen. Dacht je dat? Echt niet. Het is Gods woord. Gods woord. Maar van menselijke meningen, geliefde, hangt het naam christendom aan elkaar. En dan hoef je alleen maar de commentaren in het RD te lezen. Dan heb je al genoeg. Dat hangt van mensenmeningen aan elkaar. Waardeloos. En het is ook soms godslasterlijk wat daar geschreven staat. Wat ze durven schrijven. Wat een treurig bewijs van menselijke meningen, van het naam christendom. Daar staat het RD bol van. Ik moet het zeggen in tegenwoordigheid Gods. Maar die de waarheid beminnen, geliefde, met de ware liefde uit God, die blijven de waarheid getrouw tot de dood. Dan ga je met Rut je eigen leven haten. Echt waar, hoor. U zegt, is Gods volk dan nooit bevreesd? Duizend doden, duizend vrezen, kwellen mij naar zwallig uit. Maar ze hebben een toevlucht. Voer mij uit mijn angst en noden. Die zoeken schuil onder zijn vleugelen. Die gaan in zijn schaduw zitten. En zeggen, heren, ik ken er niet tegenop, tegen heel die massa menigte. Ik ken niet meer tegenop, nee. En dan gaat de Heer ze overdekken met zijn vlerken. En dan gaat hij weer zijn kerk weer toespreken. Gij zijt schoon, mijn vriendinnen. Kom nou eens uit die kloven der steenrotsen. Kom er nou toch eens uit. Je hoeft niet bevreesd te zijn. Ik ben uw God en uw loon zeer groot. En ja, geliefde. Ik heb die waarheid ook niet verzonnen. Het is Gods waarheid. Maar die de waarheid beminnen, geliefde, die komen geregeld tot berouw, omdat God getrouw is. Daar heb je het, het rijmt nog op. Getrouw, berouw. God is getrouw, de bron van alle goed. En dan komt de kerk weer in berouw. In de zaal van Caiaphas bleef de Heer Jezus te getrouwen. En Petrus die gaat berouwen. Ging naar buiten en weende bitterlijk, omdat God zijn God was. En zijn volk, Petrus die kon hetzelfde zeggen. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Ik vaar op tot uw God en mijn God. Kijk, zo is Christus de oudste broeder geworden. He? Hij is je medegenoot. Ja. Maar geliefde, die bereidheid, he? Die bereidheid, die berouw en die getrouwheid, die zal het naam christendom nooit opbrengen. En de rijke jongeling is daarvan een duidelijk bewijs. Hij deed voorkomen alsof hij zoveel liefde voor Gods geboden had. Maar toen het op het volgen van Jezus aankwam, geliefde. Toen bleek zijn voorgewende liefde een grote schijnvertoon. En er ging bedroefd heen omdat zijn hart barstte van de vijandschap. Jezus Christus en zijn kruis. Maar Rut daarentegen die gaf getuigenis. En die geeft getuigenis. Dat haar ziel met de ziel van Naomi verenigd was. En dat waren twee geredde zielen. En dan zal ik het eens anders zeggen. Twee geredde zielen op één kussen. Daar slaapt God tussen. Vat je dat? Want dat is een drievoudig snoer. Die zal nimmer meer worden verbroken. Ja. Ze was met Naomi verenigd en haar volgen van Naomi was het volgen van Christus en in zijn voetstappen gaan. Zij nam elk kruis wat het gevolg was van het volgen van Naomi op de koop toe. Om het zomaar eens te zeggen. Niet goedkoop, maar door het geloof. Al zou het ook haar leven kosten. Waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. Al was het voor het vuurpeloton. Kijk, daar heb je de ware liefde. Dat is geen bravoerstaal. Die dat beweren en die daarvan walgen, die zullen hun walging bewenen in de hel. volkomen schoon en ongekunsteld getuigenis dat Rut hier geeft.
Ja.
Weet je wat Rut betekent? Dat Rut betekent vriendschap of schoonheid.
Mooi hè?
Mooi hè? Ze doet de naam eer aan. Rut was een geestelijke schoonheid. Zowel in haar getuigenis als in haar gangen. En wellicht ook in natuurlijk opzicht. Ze deed haar naam in dubbele eer aan. En Rut was de bruid van Christus. En van haar geeft de bruidegom zelf getuigenis. De bruidegom zegt van zijn bruid: hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter. De draaiingen uw heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars. Dat zegt Christus van zijn bruid. En Rut was een schone. Nou, Boas heeft wat dat betreft ook zijn ogen niet in zijn broekzak gehad. Maar toch denk ik dat Boas meer in Rut gezien heeft dan haar uitwendige schoonheid. Rut was vooral een inwendige schoonheid. We hebben het opgelezen uit Psalm 45. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt. Inwendig. Inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Dat heb je het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat is geestelijk om mensen.
Ja.
Dus de geloofskeuze, om het zomaar eens te zeggen, van Rut kwam voort uit Gods keuze vanwege zijn eeuwige verkiezing. En Rut gaat met Naomi de grens over. Want haar paspoort was van Gods wegen getekend en gestempeld. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En daarom is Rut in het land van Benjamin gekomen, het land van Juda. In Bethlehem Ephrata. Omdat zij was uitverkoren om stammoeder van het kind Jezus te zijn. Ja, we slaan de tussenzang maar over, want er is al geen tijd meer. Maar ik heb nog één ding te zeggen, geliefde. Ik heb nog één ding te zeggen. Gods woord, hoor. Die vaandel. Die vaandel. Daar staan nog één ding in wat we niet hebben gelezen. Er staan nog één ding in wat ik u niet heb genoemd. Rut, die was uitverkoren om stammoeder van het kind Jezus te zijn. Opdat het zou klinken door de mond der profeten. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Amen. Lieve heren, uw woord is zo heerlijk en eerlijk. Zo diep ingrijpend. O lieve heren, dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Diep ingrijpend. En zo diep dat onze zielen gered worden. En als we het kennen mogen dat we in Rut in Christus verblijd mogen zijn. Daar waar zijn Rut verblijd mogen zijn. Daar waar zijn Rut dat getuigenis zouden mogen geven. Niet op commando, maar als uit God geboren. O lieve heren, want het was zo vruchtbaar gebleken in het leven van Rut. Niet vanwege haar geloof, maar vanwege uw getrouwheid. Want gij hebt gewaakt over Rut. Dat zij de stammoeder zou zijn van Obed. En dat is de ere Gods. Dat is de vrucht van het huwelijk met Christus. Geestelijk. En lieve heren, mochten we die vruchten baren, dragen, mochten we ze dragen. Want dan zouden we net als Rut baren. Ze zullen altemaal tweelingen baren. En geven hen zal jongeloos blijven. Rut mocht baren, Obed. Opdat daaruit David geboren worden. Opdat daaruit Christus geboren worden, de grote Davidszoon. Die gekomen is, die reeds geboren is, die reeds ten hemel gevaren is. Van waar gij komen zult om te oordelen, de levende en de doden. O Heere, Rut is reeds bij u. Maar mochten we hier aan deze zijde van het graf verlangend naar u uitzien, naar uw wederkomst. Want gij die gezegd hebt, ik kom haastiglijk, o Heere, vertoef niet. Maar mocht gij haastiglijk uw kerk vergaderen, en mocht gij ze nog halen, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Ja, uw volk der Joden, opdat het zal zijn. Eén kudde en één herder, een schare die niemand tellen kan. Lieve Heere, zegen uw eigen getuigenis tot roem uws naams die heerlijk is. In de vergeving van al onze zonden. Gedenk ons als we weer van hier gaan. Bewaar en spaar ons op over de wegen. Bewaar ons hier thuis. Bewaar ons waar al waar onze voeten gaan en staan. O Heere, wees gij ons een voorhoede en achtertocht. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van die 145ste psalm. En daarvan het tweede zangvers. Psalm 145, vers 2. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.